De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee W.C. Meeuwse uit Sliedrecht. In deze dienst is er de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee L.W. den Boer ook uit Sliedrecht voor te gaan. De kerkdiensten voor zondag 18 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland. In deze dienst zal de viering van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.W. Guis uit Ridderkerk voor te gaan. In die dienst zal er de dankzegging en nabetrachting zijn op het heilige avondmaal. Mededelingen. De heer en mevrouw Vos van Opijnen, Korte Groenestraat 9, herdachten afgelopen vrijdag hun 45-jarig huwelijksjubileum. En mevrouw L.J. van Rijnsbergen Verhoeks, Patrijstraat 1, mocht vanuit het zonnelied weer terugkomen in haar eigen huis. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. In verband met de bediening van het heilige avondmaal wordt er censura morum gehouden op donderdag 15 juni van 7:15 tot 8:15 in de consistorie van de kerk. Om 8:00 is er het bezinningsuur van het heilige avondmaal in ProRege. De inloop is vanaf 7:45. Collecten, er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor woord en daad en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de tafelcollecte bestemd voor een project van het diaconale programma 1027. En dat project heet Kinderen van de Straat in Columbia. Columbia. In de kerkbode komt daar meer informatie over. De voorzang in deze dienst is Psalm 33 vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft den Heer. Het past op rechten God te loven. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere en spreekt lof ter gedachtenis van zijn heiligheid. Gemeente, we zingen de berijming van deze woorden uit Psalm 97. Zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. We stellen ons nu eerst onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer.
Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86. Zingen we naar de wet des Heren. En God sprak en God spreekt nu al deze woorden. Zeggend: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, u zult niet begeren het huis van uw naasten, u zult niet begeren de vrouw van uw naasten, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En men vroeg aan Jezus: welke is nu het eerste van al de geboden? En Jezus antwoordde en zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we in deze uur van voorbereiding voor de viering van het heilige avondmaal luisteren we nu eerst naar het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we niet tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, boekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. Gemeente, laten we u samen bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, op deze prachtige zondagmorgen brengt u ons samen hier in dit huis van gebed. We zijn het zo gewend geraakt, Heer, om zondags in de kerk te komen. Maar geef dat we ook het wonder mogen zien dat we kunnen komen en mogen komen. Dat ons niets in de weg wordt gelegd zoals in andere landen waar christenen vervolgd worden. U geeft ons alle vrijheid. U geeft gelegenheid. Geef ook genegenheid om zo onder het woord van u te verkeren, met verwachting, met verlangen, met uitzien naar de komst van u, omdat u beloofd hebt daar te zijn waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. U hebt immers de belofte gegeven, ik ben met u al de dagen, dat is ook vandaag, Heren. Dan bent u er met uw Godheid en met uw genade en met uw majesteit en met uw Heilige Geest. Zo in ons midden. En we vragen van u, geef dat we dat merken. Dat het uw dienst is. Dat het uw woord is. Dat het uw sacrament is waarop we ons voorbereiden. En daarom kunnen we zonder u ook niets doen. U hebt ons oren gegeven om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat onze oren openstaan en wilt u onze harten ervoor openen voor het eerst en steeds weer opnieuw. Omdat het verlangen naar u kennen, ook het verlangen om aan te mogen zitten aan de dis van het verbond. We hoorden al uit het formulier wat dat zeggen wil en wat u van ons vraagt. En we stelden ons voor uw heilige wet. En we moeten belijden gezondigd te hebben. Geef dat we zo voor uw aangezicht onze zonden en vervloekingen bedenken zullen. Want bij u is vergeving. Alleen op grond van het offer van de Heer Jezus Christus, want voordat u de zonde ongestraft liet blijven, hebt u ze gestraft met de bittere en smadelijke dood aan het kruis van uw eigen Zoon. En u vraagt het ons om de dood des Heren te gedenken totdat u komt. En geef dat we dat zo zullen overdenken vandaag en ook in de week die voor ons ligt, om ons zo voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. Dat bidden we ook voor de kinderen in de kerk. Ze kunnen nog niet aan het avondmaal deelnemen, maar u kunt wel het verlangen in hun hart geven. En geef dat aan ons allen, Heere. Trek ons met koorden van uw liefde. En daarom bidden we om de opening van uw woord ook nu. We leiden door uw Heilige Geest in luisteren en in spreken. Die geest die is uitgestort. We hebben gedachtenis daarvan gevierd. De Pinksterdagen die achter ons liggen. En er is geen hemelvaart van de Heilige Geest geweest. Die geest hebt u gegeven om onder ons te wonen en in ons te werken. Doe het, Heere. Die geest die het uit Christus neemt en ons verkondigt dat de zaligheid in geen ander is. Laat zo deze dienst een eredienst zijn tot de lof van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een eredienst in het spelen op het orgel, in het zingen van de psalmen, in het luisteren naar de verkondiging, maar ook in het geven van onze gaven. We mogen geven van datgene wat u ons eerst gegeven hebt. Ook voor de stichting Woord en Daad, en we bidden voor die stichting, voor het werk wat ze mogen doen, vaak ver weg, bij mensen in nood. Onder moeilijke omstandigheden wordt het woord verkondigd. Er wordt alles gegeven wat nodig is. Wij mogen daaraan meewerken. Zegen aan onze gaven, Heren. En laat ons zo mogen ervaren dat het uw dienst is tot de lof van u. Verheerlijk dan uzelf. Vergeef genadig al het onze. En wil ons aanzien in de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in het boek van de Handelingen, het derde hoofdstuk. En wij lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Ik noem je als schriftlezing Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: "Kijk ons aan." En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: "Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven, en zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupelen die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: "Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. In zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt, Door het geloof in zijn naam en het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Wat Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd: u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in de versen 19 en 20. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere, en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. In deze tekst horen wij eerst een oproep tot bekering. Vervolgens gaat het over de tijden van verkwikking. En tenslotte over de prediking van Jezus. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de collecten die nu gehouden worden. De Heere zegene uw gaven. En voordat ik u Gods woord bedien, gaan we zingen uit Psalm 27, de versen 5 en 6. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Psalm 27, de versen 5 en 6. Gemeente, ik noemde u als tekst voor de preek in deze dienst ter voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Handelingen 3, de versen 19 en 20. Waar we lezen, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Als we deze tekst op de voet volgen, dan zien we eerst een oproep tot bekering. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Vervolgens gaat het over de tijden van de verkwikking. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En tenslotte letten we op de prediking van Jezus. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Dus we letten eerst op de oproep tot bekering. En de aanleiding, gemeente, tot die oproep is toch wel erg bijzonder. We hebben dat net gelezen. De kinderen kennen die geschiedenis ook. Dat Petrus en Johannes gewoon 's morgens vroeg naar de tempel gaan. Op de uren van het gebed. Zoals wij 's morgens naar de kerk gaan. Gewoon uit gewoonte, zeg je. En dan zit daar een arme bedelaar. En die houdt zijn hand op. Mag ik iets? Hij vraagt om geld. Mag ik iets hebben? Want die man kan niet lopen. Hij is helemaal verlamd. En als je niet kunt lopen, kun je ook niet werken. En dan kun je geen geld verdienen. Waar moet je dan van eten? Mag ik alsjeblieft iets hebben? Een aalmoes staat er in de oude vertaling. Een liefdegave. Heb u wat voor me? En zo steekt hij ook zijn hand uit als Petrus en Johannes er naar binnen gaan. En dan zegt Petrus, ja, die voelt misschien even, nee, ik heb niks in mijn zak. Ik heb niks. Hij zegt, zilver en goud heb ik niet. En zo die man denkt, loopt dan maar door. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik. Dan zegt die man, wat zou die man nou krijgen? Wat ik heb, zilver en goud heb ik niet. En hij vroeg juist om een muntstuk, om een stukje geld, om brood te kopen. Heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik. Wat heeft Petrus dan? Wat heeft hij nou? Wel, dit staat in Handelingen 3. En kort geleden heb u vast al een preek uit Handelingen 2 gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest. De geest is gekomen en Petrus was vervuld met de Heilige Geest. En zo hield hij zijn Pinksterpreek. Het was eigenlijk een paaspreek op Pinksteren. Heeft hij tegen al die mensen die er stonden, die Parthers en die Medes en de Elamieten en uit Mesopotamië, waar ze ook vandaan kwam, verkondigd dat Jezus gestorven en opgestaan was. En nu hebben we de tweede preek van Petrus gelezen. Kort en kernachtig, want kijk die man. Peter zegt, dat heb ik niet, maar wat ik heb, vol van de geest. In de naam van Jezus, sta op, ga lopen. En hij pakt hem eens aan, en het gebeurt. Die man kon toch niet lopen? En hij staat ineens rechtop. Iedereen kijkt verbaasd rond. Wat gebeurt hier? Peter en Johannes, dat zijn toch gewoon vissers? Wat ik heb, dat geef ik u. Vol van de geest. En dat betekent vol van geloof in de Heer Jezus Christus. Hebt u de geest ontvangen? Of weet u nog niet wie de geest is? Als je de geest ontvangen hebt, dan ben je vol van de liefde van Christus. Dan kun je er eigenlijk niet over zwijgen. Hier Petrus, die mag de schapen hoeden en de lammeren weiden. En ook hier deze lamme man. Die wordt genezen. En al die mensen, die komen dan, die zien dat die man daar lopen. Wat gebeurt hier? En die dringen op Petrus en Johannes aan. En dan houdt Petrus zijn preek. God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Dat is de kern van zijn preek. God heeft het gedaan, zijn kind Jezus verheerlijkt. En u zegt hij tegen al die mensen. U hebt de vorst van het leven genomen en u hebt hem gedood. Pilatus zei, hij mag vrij, maar u bent doorgegaan om hem aan het kruis genageld te krijgen, om uw verlosser te doden. De vorst van het leven, die hebt u gedood. Tjonge, het zou je maar gezegd worden. Als het u gezegd wordt, u, zoals u hier in de kerk zit, u hebt Jezus aan het kruis genageld en gedood. Dat hebt u gedaan. Dan zou kunnen zeggen, ja, maar kom dan toch. Dat heeft Pilatus gedaan en de Joden en de schriftgeleerden. Toen is dat gebeurd, ik was er helemaal niet bij. En toch, het zijn onze zonden die hem aan het kruis naagden. Gemeente, wij staan schuldig aan de dood van Christus. Bent u daar al achter gekomen? Hoe erg dat is. Hoe erg de zonde is. Zo erg, we hoorden het net uit het formulier. Zo erg. Dat God de zonden niet ongestraft liet blijven. Hij heeft ze gestraft. Maar niet aan ons, want we zouden hier niet zitten. Hij heeft ze gestraft aan zijn eigen zoon. Met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Zo erg is de zonde. Onze zonde. Mijn zonde. Dat ik Jezus aan het kruis genageld heb. Gemeente, het is een ontdekkende preek. En bij de voorbereiding van het avondmaal wordt ons gevraagd onze zonden en vervloeking. Wat een erg woord, hè? Te overdenken. Zo erg. Te overdenken. Omdat we de liefde van God in Christus zullen bekennen. En ook zullen vertrouwen op de betrouwbare en zekere belofte dat Christus gestorven is voor onze zonden. En daarom stopt Petrus niet met zijn preek. U hebt het gedaan. Hij zegt, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En wij zijn daarvan getuigen. We hebben het zelf gezien. Petrus had hem zelf verschillende keren ontmoet. Hij was een getuige van de opstanding. En daarom kan hij in de kracht van de geest nu verkondigen dat de zaligheid in geen ander is dan in Jezus Christus alleen. Maar hij legt eerst de wortel van de zonde bloot. Want de Heer wil niet dat we over de zonde heen leven alsof het niet zo erg is. Ach, iedereen doet wel eens wat en we zijn allemaal zondaren. Maar Jezus is gestorven en we maken er een soort rekensom van. Maar dat is geen geloof. Dat is het geloof van de schrift niet. Nee, de geest is gekomen. Jezus zei, die komt om de mens te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die geest overtuigt van zonde, zegt Jezus, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Het ongeloof, dat wijst hij aan als de zonde en als de wortel van alle zonden. Geloof in de Heer Jezus Christus, want als u niet in hem gelooft, dan hebt u geen leven, dan blijft de toorn van God op u. En de Heer wil dat dat niet zo is, dat die zonden vergeven zijn. En daarom wijst hij ons steeds in de prediking op Christus. En daarom mag de tafel hier staan aangericht om de dood des Heren te verkondigen. Want die dood, in die dood ligt ons leven immers. Hebt u dat gezien? Want God doet taal en teken. Hij laat het verkondigen vanmorgen. En volgende week mag u het niet alleen horen, maar ook zien. Zien dat het werkelijk waar is. Als het brood gebroken wordt, als de wijn wordt uitgegoten. Zo zeker heeft Christus zijn lichaam laten verbreken. Zo zeker heeft hij zijn bloed gestort. Zo zeker omdat we leven door het geloof. En daarin de vergeving van onze zonden zullen hebben. Gemeente, taal en teken deed de Heere toen. Als Petrus een preek houdt, staat daar naast hem. En die wijkt niet van hun zijde. Die man die niet lopen kon, hij staat er. Terwijl Petrus een preek houdt, kan hij steeds wijzen. Zie je wel? Zie je wel dat God machtig is? Hij spreekt en het is het. Zo heeft Jezus ook altijd zijn woorden met tekenen en wonderen onderstreept. Ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt, maar daarom komt tot inkeer en bekeert u. Omdat uw zonden uitgewist worden. Tot inkeer komen en bekeren. Dat zijn twee verschillende werkwoorden. worden gebruikt. In onze Bijbel worden deze werkwoorden meestal vertaald met bekeren. Dat het eerste werkwoord wat hier gebruikt wordt, tot inkeer komen of zich beteren in de oude Statenvertaling. Dat betekent dat u een andere gezindheid moet hebben. Dat u anders moet denken, een andere mentaliteit. Dat kan ook wel betekenen, u moet ergens berouw over hebben. Kom tot inkeer. Kijk eens wie u bent en wat u deed. En hoe u tegenover God staat. En het andere werkwoord betekent letterlijk zich omkeren. Je moet je gewoon omdraaien. Je ging die kant op, je moet die kant op. U ging bij God vandaan, u moet naar God toe. Kom tot inkeer en bekeert u, keert u om. Omdat uw zonden uitgewist worden, uitgewist, uitgeveegd. Ja, vroeger kon je het voorbeeld houden van een schoolbord. En dan schrijft de meester of de juffrouw schrijft erop met een krijtje. Tegenwoordig hebben ze allemaal een digibord en dan gaat het anders. Maar dat kun je uitvegen. Wat op het bord geschreven is, kun je het uitvegen en dan zie je er niks meer van. Dat wordt hier gebruikt. Zonden uitgewist worden, dan zie je er niks meer van. Vergeven en vergeten. Maar zonder bekering is er geen vergeving. Die vergeving is alleen op grond van het offer van Christus. En dat past de Heilige Geest toe. Bekering is nodig. Voor wie is het avondmaal van de Heer ingesteld? Moet je daar bekeerd voor zijn? Iemand vroeg dat een keer op catechisatie. Vroeger, dominee, moesten de mensen bekeerd zijn voor het avondmaal? Ik zeg vroeger. Dat is nog zo. Het avondmaal is voor bekeerde mensen. En onbekeerde mensen worden niet genodigd aan het avondmaal. Oei. En als je vraagt aan mensen, bent u bekeerd? Dan zeggen ze, nou, dat weet ik niet hoor. Maar ik geloof wel. Maar dat is toch in tegenstelling. Wanneer ben je bekeerd? Wie is er bekeerd? Dat kunt u weten hoor. Dan hoef je geen verhaal te kunnen vertellen en geen bekering te hebben meegemaakt zoals Paulus. Dat je zo omgedraaid bent. Het hoeft niet altijd van de kroeg naar de kerk. Als je in de gemeente bent opgevoed, dan ben je bekeerd als je anders denkt. Niet meer vanuit je eigen wil, ik wil en ik denk en ik vind. Maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is het kenmerk van bekering. Hebt u mij lief, vroeg de Heere aan Petrus. Ach, hij kon het ook niet meer op een rijtje krijgen en hij had de Heere verloochend notabene. Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik... Dat ik u lief heb, dat ik van u houd. U kijkt toch in mijn hart. Als je bekeerd bent, dan ben je bezig met de dingen van de eeuwigheid. Dan weet u waar het op aankomt in uw leven. Dan kent u de strijd tegen de zonden. Iedere dag weer opnieuw. Tegen God gezondigd te hebben, dat is verdriet in uw leven. En dan vraagt u net als die 3000 mensen verslagen in het hart. Waarom? Omdat ze horen, wij staan schuldig aan de dood van Christus. U hebt hem genomen, aan het kruis genageld en gedood. En dan zeggen ze, wat moeten we doen, mannen, broeders? En dan zegt Petrus, je moet je zonden belijden. Je moet je laten dopen tot vergeving van zonden. Opdat uw zonden uitgewist worden. Laten we daar eens even op letten. Het tweede gaat over de tijd van de verkwikking, van de verkoeling. Na die oproep van bekering mag Petrus ook de weg tot de bekering wijzen. Als hij wijst op de tijd van de verkoeling. Verkoeling, in de herziende Statenvertaling, verkwikking. Omdat we niet zullen denken dat het iets negatiefs is, dat je ergens koud van wordt en hard van wordt. Nee, het is een tijd van verkwikking, van verademing. Als het soms drukkend warm is, misschien vandaag wel als het warm wordt en er komt een bui overheen, dan is het daarna weer zo verfrissend. Dat is een tijd van verkwikking. Dan wordt het weer koel. En voor het woord tijd staat hier het woord kairos. Dat hebt u misschien wel eens gehoord en het klinkt in het Grieks ook kairos. Nu. Het is een tijd die je moet waarnemen. Een bepaalde tijd, een gelegen tijd, de wel aangename tijd. De dag van zalig worden. Een tijd die uitermate geschikt is om een bepaald doel te bereiken. Nu of nooit. Het is alsof een trein vertrekt. Die vertrekt zo laat. En als je er niet bij bent, dan ben je te laat. Dan is die weg. Daar gaat het over. Het is de tijd, de kairos van de verkoeling is nu aangebroken. Tijd van verkwikking. Nu. Dat komt straks nog duidelijker. Want die tijd van de verkwikking is de tijd van de verkondiging van het woord. Dat is de tijd dat Jezus Christus u verkondigd wordt. Dat is de tijd na Pinksteren als het ware, voor de wederkomst. Die tijd van de verkwikking. En die beleven we nu. Ja, zegt u, een tijd van verkwikking. Ik zit juist in de, als ik denk aan het avondmaal. Oh, dan krijg ik zoveel aanvechtingen en dan zit ik in de put. Vroeger was het, ja vroeger. Vroeger kende ik die tijd van die verkwikking, maar dat is helemaal weg. Hoe moet dat dan? Nu? De gemeente dan, dan heb ik voor u een blijde boodschap dat die tijd van de verkwikking nu aangebroken is. Opdat te midden van al die aanvechtingen die er zijn kunnen en waar je niet los van kunt komen, er toch uitzicht mag zijn op wat Jezus Christus gedaan heeft en wat Hij is. Dat is ook voor u die tijd van tot inkeer komen en bekering aangebroken. Een tijd van verkwikking, van omkering, om het opnieuw aan de Heere over te geven, de tijd die God bepaald heeft, een beslissende ogenblik, een gunstig moment, om nu tot een beslissing te komen. Iedere keer, misschien 3 maanden geleden, zat u misschien met het geld in uw hand en u durfde niet door mensen vrezen, of u dacht, nee, dat is niet voor mij. En het kabbelde maar weer door en ineens zie je dan in de kerkbode, oh, voorbereid die avondmaal, en dan word je opnieuw erop gedrukt. Zal het nu? Ja, gemeente, nu is het de tijd van de verkwikking, dan die is gekomen van het aangezicht van God, want zijn vriendelijk aangezicht, dat is vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost, verspreid in smarten. Jezus sprak vaak over die kairos, die tijd die vervuld is. Als je het laatste Bijbelboek leest, Openbaring, dan begint dat met de tijd is nabij, de kairos is nu. En het eindigt in hoofdstuk 22 met datzelfde zinnetje. De tijd is nabij. De kairos is nu. En die tijd van beslissingen, zou die ooit weer terugkomen? Dat is nu. Die tijd is vervuld, zei Jezus, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Tijden van verkoeling, van verkwikking, van verademing, die zijn gekomen van voor het aangezicht van de Heer. Dat mogen we heden beleven. We gaan dan uit gewoonte naar de kerk. En je zit weer in de kerk. En je zit weer onder de preken. Dat deed je vorige week ook al. En jaar in, jaar uit. Blijft dat altijd maar hetzelfde. Heb je nooit het wonder gezien dat je naar de kerk mag. En dat dat kan. En dat je daar komt. Voor het aangezicht van God. En dat Jezus Christus zelf in zijn woord in ons midden is. Omdat we verkwikt zullen worden. Versterkt zullen worden door het woord en dan ook door het sacrament wat gegeven wordt, erbij gegeven wordt. God heeft hem tot u gezonden, zegt Petrus. Eerst tot u heeft hij Jezus gezonden, opdat uw zonden en uw slechte daden uitgewist worden, in vers 26. Wij riepen zijn bloed over ons en over onze kinderen, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij zondaren waren, toen we goddeloos waren, toen we niet aan hem dachten, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, schrijft Paulus, eerst tot ons gezonden. Opdat we een tijd van verkwikking zullen beleven. En die tijd ons niet door de vingers zal glippen. Niet aan ons voorbij zal gaan. Ook al hebt u steeds meer vragen. Mag ik al aan het avondmaal? Wanneer mag u eraan? We spreken wel van een kerkelijk recht. Als je belijdenis hebt gedaan, mag je aan het avondmaal. En toen u belijdenis deed, toen vroeg u toegang tot het avondmaal, weet u nog? Dat vroeg u, door belijdenis te doen. En toen werd er ook bij het belijdenis doen gezegd, dat u genodigd werd tot het avondmaal. Hoe was dat toen? En hoe is dat in vervolg gegaan? Denkt u nog eens terug aan het uur van uw belijdenis toen? En wilt u dan uw schuld voor God belijden dat u wel geroepen werd, maar niet kwam? Als Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis en u deed het niet. De tijd van verkwikking is aangebroken van voor het aangezicht van de Heere. Koop die tijd dan ook uit. Want het is niet onze tijd. Het is zijn tijd. Heden is het heden van Gods genade. Ik heb onthouden, bij Bonhoeffer las, de vraag, wat is het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis? Die hele wereld, wat is nou het belangrijkste moment? Dan zegt hij, het belangrijkste moment is heden. Dat is de kairos. Dat is het nu. Nu God spreekt. Nu God ons aanraakt door zijn woord. Nu hij zegt, kijk eens op mij. De tijd van verkwikking voor u is gekomen. Van voor het aangezicht van de Heere. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie. Straks zal er geen tijd meer zijn. Straks breekt de kairos aan van de wederkomst van Christus. Zult u dan horen, gaat weg van mij, ik ken u niet. Kan dat? Als je een kerkbank versleten hebt, kan dat dan nog? Ja, dat kan. Als u niet gelooft dat Jezus de Christus is. Als je hem altijd maar aan u voorbij laat gaan. En als u zegt, het is mijn tijd en niet zijn tijd. En daarom wordt ons Christus verkondigd, dat is het laatste waar we op letten. Die tijden van de verkoeling zijn aangebroken. Wanneer dan? Dat lezen we in vers 20. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Dan gaat het niet over de komst van Jezus bij zijn geboorte. En in die tekst gaat het ook niet over de wederkomst. Maar dan gaat het over de komst van Jezus Christus in zijn woord. Dan gaat het over de prediking van het woord die u tevoren verkondigd is, gepredikt is. Dat is gebeurd en dat gebeurt. En we weten niet tot hoe lang. Maar we weten wel, ook hier vanuit deze tekst, dat de tijd van de verkwikking daar is waar Jezus Christus verkondigd wordt. En wat is dan de inhoud van de verkondiging van Jezus Christus? Paulus zegt het heel kernachtig. Ik heb niets anders onder u geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo'n samenvatting. Ach, je kunt ook het samenvatten met wat Johannes zegt tegen Nicodemus. Nicodemus, moet eens luisteren. Wie Jezus is, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. God heeft zijn zoon gezonden. U hebt hem genomen en gekruisigd. U zei weg met deze. We willen niet dat hij over ons koning is. Wat hebt u gedaan? Verschrikkelijk. U stond uw eigen zaligheid in de weg. U wilde naar de duivel luisteren. Verschrikkelijk. Dat we zo in Adam zo diep van God gevallen zijn. En daar vaak niet eens erg in hebben. En soms nog denken, oh, we zijn vrome mensen. We gaan toch naar de kerk. En we lezen toch de Bijbel en we bidden toch. Dan zal God toch de rest wel doen. Nee, God is niet voor de rest. Hij is voor alles. Al het onze is als een wegwerpelijk kleed. Daar kun je niet op rusten. Niet op uw geloof en niet op uw hoop en niet op uw liefde. Daar kunt u niet op rusten. De enige grond om te rusten is de dood en de opstanding van Jezus Christus. Daarom moeten we reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. In Christus alleen, want we komen niet aan het avondmaal om daarmee te betuigen. Wij zijn ook gelovige mensen, wij zijn ook een kind van God. En dat willen we laten zien. Nee, wij komen aan het avondmaal, hoorden we net, om te betuigen, te belijden dat we midden in de dood liggen. Midden in de dood. En heb je geen leven meer. Als je dood bent, heb je toch geen leven. Midden in de dood. En de ure komt en is nu dat doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Jezus sprak, Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Hij maakt doden levend. En om zo te beleiden, wij midden in de dood en daarom vluchten we naar hem die het leven is. De vorst van het leven, zegt Petrus. U hebt hem genomen en gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt. En daarom wordt Jezus Christus, die u tevoren verkondigd is, opnieuw verkondigd. Opnieuw. En dan wijst Petrus terug naar Abraham, Isaac en Jacob. De God van zijn vader, onze vader, die heeft een kind. Hij noemt Jezus hier twee keer kind. Zijn kind, Jezus. Daar gaat het om. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders. En de hemel moet hem ontvangen tot de wederoprichting van alle dingen. Dan wijs je eventjes naar het eind van de wereld, naar de wederkomst. Maar ondertussen zal in uw geslacht, in uw zaad, al de geslachten van de aarde gezegend worden, zei God tegen Abraham. God heeft één kind. Het ene kind gaf u over tot in de dood en die dood moet verkondigd worden. Die mag gehoord worden, dat mag gezien worden, dat mag geproefd worden. Opdat hij een ieder van u afkeren van zijn slechte daden, afkeren van de boosheden, staat er in vers 26. Maar daarom, gemeente, het is belangrijk om te beseffen wat we doen. Als de Heer bij het woord ons de genade middelen van de sacramenten geeft. Ik hoop niet dat hier mensen zijn die dan wegblijven omdat het avondmaal is. Dat is verschrikkelijk als u dat durft. Daar zal God verdriet van hebben. En u doet hem verdriet. En u werkt uw eigen zaligheid tegen als u weigert geroepen te worden tot de viering van het avondmaal. En als u niet aan kunt gaan, waarom dan niet? Omdat u geen geloof hebt, omdat u niet bekeerd bent. Maar het is nu de kairos om u te bekeren tot hem. En zeg dan niet, dat kan ik niet en dat moet God doen. Dat betekent, dat wil ik niet. Want God wil het wel. God wil uw zaligheid, hij wil uw bekering, hij wil uw leven. Hij wil u het geloof geven door middel van de bediening van het woord. Hij wil het versterken door het gebruik van de sacramenten. Zo laag buigt hij zich tot ons neer. Zie dan toe dat u hem die spreekt niet verwerpt. Paulus schrijft, wij prediken niet onszelf, maar Christus. En onszelf dat we uw dienaar zijn om Christus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Zijn vriendelijk aangezicht, dat wil hij over ons doen lichten. En zo wil hij ons genade geven. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht dan met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Amen. Gemeente, dan gaan we zingen uit psalm 95. Psalm 95, het eerste vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95 vers 1. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, we mogen opnieuw tot u komen en u danken voor deze dienst. Ter voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Dan denken we tegelijk aan hen die via de kerkradio met ons verbonden waren en deze dienst meemaken terwijl ze weten dat ze niet kunnen deelnemen aan het avondmaal vanwege ouderdom of ziekte. Maar nochtans, Heer, bent u niet aan tijd en plaats gebonden en weet u wel avondmaal te vieren. U weet deuren te openen die wij gesloten hebben. En daarom bidden we van u, geef ons die verootmoediging om tot inkeer te komen en ons te bekeren tot u. Iedere keer weer opnieuw, om u te volgen, u te gehoorzamen, daar waar u roept. Doe dat tot mijn gedachtenis, want alle dingen zijn gereed. Dat is niet ons werk, maar dat is uw werk. Wil dat bevestigen, heren, wil alle mensenvrezen wegnemen. Dat we niemand zien dan de Heere Jezus Christus alleen, die ons tevoren verkondigd is. En steeds opnieuw verkondigd mag worden, opdat onze zonden uitgewist worden. Geef dat we zo het woord van u niet alleen horen, maar ook bewaren, het overdenken. En wil uw gemeente vanavond opnieuw samenbrengen. U bent de sprekende God. En u geeft ons oren om te horen. Dan moeten we er zijn, heren, want anders horen we het niet. Als bent u er wel en wij zijn er niet. Verheerlijk uw eigen werk. Ontferm u over deze uw gemeente. U weet wat nodig is voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze helpen en ondersteunen. Ik bid voor dominee van de Wind die zich gereed maakt om straks hier intrede te doen. Ontferm u naar uw barmhartigheid en genade ook over dominee van Zetten. En geef hem alles wat hij nodig heeft. Laat uw gemeenten hier, gemeente hier in Bruchem en in Kerkwijk, door u gezegend worden. Ik doe voorbeden voor allen die het moeilijk hebben. U kent de zieken in de gemeente, degenen die in zorgen leven, die angst kennen. Dat u een God zijn van dichtbij. We danken u met mevrouw van Rijnsbergen dat ze weer thuis mocht komen. Heer, u bent goed. Heer, ook bij het klimmen van haar jaren, haar een God zijn van vertroosting, om te leven van de genade van u alleen. Want het is bij de avond en de dag van het leven daalt. Ontferm u over allen die een weg gaan van verdriet en van rouw, als men stond bij geopende groeven. Wat een grijpend, Heer, om te zien dat onze leven, en we weten het allemaal, dat ons leven een handbreed gesteld is, maar ineens staat er zo heel dichtbij en is er verdriet over het verlies van geliefden. En hoeveel komen naar die thuis waar lege plaatsen zijn, o God van alle genade, geef de troost van uw nabijheid, meer dan een moeder troosten kan. Wij mogen u ook danken met het echtpaar Vos van Opijnen, nu ze hun 45-jarig huwelijk hebben mogen gedenken. Dan bent u goed geweest, Heer, dat kan toch niet anders. Te midden van alles wat er gebeurd kan zijn in een huwelijk, om zo die mijlpaal te mogen bereiken, mag het Eben HaEzer er wel bij geschreven worden. Wil ook verder al het nodige verschaffen aan hun en allen die hen lief zijn. Verheerlijk uw genade wereldwijd. U weet wat nodig is, heren, voor de verkondiging van het evangelie. Jezus Christus is verkondigd. En hij is eerst tot u gezonden, zei Petrus. Eerst tot het volk van Israël. En we bidden voor dat volk. Ook daar wordt het woord van u verkondigd. Ook vandaag. Geef uw zegen daarover. U hebt het beloofd, zo zal heel Israël zalig worden. Voordat u terugkomt en het gaat door. Steeds meerderen bekeren zich in de erkenning dat Jezus de Messias is. Geef ons verwachting van u. We bidden ook voor de vervolgde kerk. Op zoveel plaatsen waar men niet mag samenkomen. En nochtans wilt u daar uw kerk bewaren en vermeerderen. Want gaat er de toekomst van u toe, dwars door de oordelen heen. Dat hebt u immers gezegd en we horen de voetstappen van de Heer Jezus Christus aan. In het rumoer van de volkeren, in alles wat er gebeurt. Alle angst die mensen, waarin mensen leven, dichtbij en ver weg. Maar te midden van het alles mag soms de hemel opengaan zoals Johannes dat zag. Om te erkennen dat u het bent die regeert en dat u terugkomt. Wat de geest met de bruidskerk samen zullen roepen, kom, Heere Jezus. Zij die het horen, die roepen dan mee, kom. En zij die willen, die komen en die nemen het water des levens om niet. Dat is de belofte die u gegeven hebt. Heere, maak het waar en doe ons zo rusten in de trouw van u. Vergeef genadig alles wat niet goed was. Ook in deze dienst. En wil ons aanzien in de Heere Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij nu tot slot uit Psalm 27. Het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, Psalm 27, vers 7. Gemeente, bewaar dit woord en ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.